Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast, aflevering nummer 97, de beste spellen van de vorige eeuw. Mick, we worden oud.
Ja. En
dat blijkt wel dat we techniek niet meer snappen.
Nee. Nou, nee. Dat is sowieso een dingetje aan het worden bij mij, merk ik.
Ja, waar merk je dat aan?
Nou ja, ik merk gewoon wel echt dat ik oud word. En dat ik dan denk, oh ja, nee, dit gaat echt te ver voor mij. Ik kan nu even geen voorbeeld geven, want pregnancy brain.
Tuurlijk.
Maar ik heb echt wel vaak dat ik denk, oh, dit had ik vroeger wel even gedaan, maar nu kom ik er even niet uit.
Nee, ik haal nu ook mijn nieuws en ook mijn techniek haal ik uit Arjan Lubach.
Ja.
Ja. Zo is het.
Ik denk dat er in ons doelgroep wel meer mensen zijn die dat doen. Maar het is natuurlijk wel een beetje een niche als je alles uit Arjan Lubach haalt. Maar ik hou ervan.
Ja, ik vind het ook leuk. Maar gisteren zat ik even te kijken. Ik kijk dan ook nog op YouTube terug als je het hebt over...
Want we hebben geen tv.
Als je het hebt over millennial. Maar goed, daar ging het over een techniek. Namelijk dat de AI, Suno heet het programma, allemaal liedjes kon maken. Ja.
En Geert haalt van AI.
Ja. En dat moet je niet tegen mij zeggen, want dan ga ik klooien.
Ja, precies.
Nou, en dat heb ik gedaan. Ja. En ik wilde eigenlijk wat dingen met jullie delen, als jullie het goed vinden.
Ja, ik vind het echt wel leuk.
Nou, de eerste wat ik gemaakt heb, en nogmaals, ik heb dus alleen een tekst ingevoerd. Ik heb hier niet aan gezongen. Mochten jullie denken, wat zingt hij opeens beter dan tijdens de Hondense Bordspelshow?
Ja, precies. Misschien vragen mensen zich af, hoe werkt dat dan? Nou, wat moet je doen?
Ik heb geen idee hoe het werkt. Maar wat je moet doen, is naar de site gaan. Vervolgens ga je een prompt. Hey. Termen, mensen. Een prompt ga je invullen, oftewel een stukje tekst. En op basis daarvan wordt een liedje gemaakt. Dat is het eigenlijk. Ik weet er verder niks van. Maar
wij hebben inmiddels een betaald abonnement. Dat zegt wel iets.
Ja, dat zegt genoeg. De eerste ging, ik vroeg of hij een liedje kon maken, zeg maar, over bordspellen. Dus het eerste heet gewoon het bordspellied. Nou, laten we eens gaan luisteren hoe dit is.
Het spel van de week, het maakt niet uit wie wint. Met elkaar genieten we en hebben we plezier.
Het heeft wel een heel hoog kinderen voor kinderen gehalte. Slash, zeg maar, weet je nog dat als je vroeger dan, dat wij leerkracht waren en dat je dan, dan kwam de Koningsdag er weer aan. En dan was er altijd het Koningsdaglied. Dit had zo het Koningsdaglied kunnen zijn.
Zeker weten, met een dikke solo nog even aan het einde.
Ja.
Het probleem is bij dit soort dingen, als ik eenmaal los ben, dan kan ik niet meer stoppen.
Nee, precies.
En, wat
dat hebben we gemerkt, want er is ook een liedje over Jordi. Ja.
Die zal ik jullie niet laten horen.
Nee, maar het gaat ongeveer zo. Jordi is fantastisch. Hij is ZZP'er en hij drinkt veel koffies. Het is heel leuk.
En na Jordi het tweede dat in mijn gedachten komt, is natuurlijk Nibbit.
Ja.
Dus toen kwam ik met een liedje over Nibbit.
Dit is veruit mijn favoriet tot nu toe. Ik vind hem zo catchy.
Als je kneuterig wil hebben, mensen. Nou, dan gaan we doen.
Ik ga hier heel goed op.
Het liedje over Nibbit.
Nibbit is wel van geslacht veranderd in het liedje. Dat moeten we er even bij zeggen.
Koning Nibbit helpt van slapen in zijn holletje zo diep. Op de pootjes hoppend, de zorgen zijn niet in zijn geest. Oh Nibbit, zo tevreden. Oh yeah, met een hartje vol plezier. Op het door de groene rijden, zo liefelijk en zo fier.
Zo lieflijk en zo fier. Dat is onze Nibbit. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, de tekst Nibbit zo tevreden. Dat is gewoon spot on.
Ja, er is wel één probleem, mensen. Want vanaf nu deze podcast had alleen maar tegenvallen. Ja. Dit was voor mij het hoogtepunt.
Ja, jij hebt nog een liedje, maar die bewaren tot het einde. Ja, en dat is ook wel een klein hoogtepuntje, hoor.
Aan het einde is de publieksparticipatie.
Ja. Oh, prachtig.
Dat wordt heel erg leuk.
Dat wordt echt genieten.
Maar goed, dit was in ieder geval wat ik even kwijt wilde over de nieuwste techniek.
Maar nu heb je dus een betaald abonnement. En wat gaan we hiermee doen?
Nou, dit lijkt me leuk om hier wat introotjes voor te gebruiken. Ik bedoel, het is niet dat we hierdoor mensen zeg maar geen werk geven, want anders zouden we dit zelf klooien met een of andere gratis ding.
Nou, dat hebben ze denk ik wel gemerkt, hoor.
Dat denk ik ook. Ja.
Zo far hebben we gewoon hele slechte. Los van degene die wel voor ons gemaakt zijn. Die zit niet in de podcast, maar de intro van de Bordspelshow, die is voor ons geschreven speciaal.
En zometeen over wat hebben we gespeeld natuurlijk ook.
Precies, die is ook voor ons gemaakt. De intro van de Bordspelshow heeft zelfs een animatie die we hebben laten maken. Ja. Kijk, voor al deze liedjes hebben we best wel al flink betaald. Dat kunnen we niet betalen voor ieder item hier. Want nee. De podcast die brengt natuurlijk niks op.
Nee, maar ook zonder AI zouden we daar dus niemand op inzetten.
Nee, dus daarom hebben al die introotjes hebben hele slechte rechtenvrij muziek.
Klopt. Maar goed, laten we het gaan hebben over bordspellen. Ja. En laten we ons dus even inzingen door iemand die wel echt het ingezongen heeft. Dus de vraag is, wat hebben wij de afgelopen weken allemaal gespeeld?
Wat hebben we gespeeld? Wat hebben we gespeeld? Wat hebben we gespeeld?
Is toch nog beter, moet ik zeggen.
Toch fijn om wat menselijkheid te horen hier in de podcast.
Ja, maar ook gewoon zeg maar, vooral dat Nibbit lied. Daar gaan sommige woorden zijn überhaupt niet te verstaan. Andere woorden zijn ineens Engels. Het is zeg maar nog wel zoals AI afbeeldingen maakt met 5 vingers.
Ja, maar toch.
6 vingers.
Met 5 vingers in 1 hoofd, klopt geen drol van. Ja, nou, ja. Soepel.
Ja,
gaan laten we gaan even over bord spelen. Ja, daar hebben we meer verstand van. We hebben de afgelopen week, heb jij gespeeld, dat was tijdens het DSW Spelletjesweekend.
Oh, verrek, ja.
We gaan even beroep doen op jouw geheugen.
Oh jee.
En namelijk Ligretto.
Ja. Ja.
Oh, Miek.
Nee, ja, hallo, dit is lang geleden voor mij.
Ik heb even teruggezocht naar de spellen die we gespeeld hadden. Ligretto, heb jij 3 keer gedaan? Ik denk, nou, dat komt goed zonder problemen.
Dat speel je in een minuutje.
Nou, vertel dan, hoe speelt het?
Oké, het zat zo, op het spelletjesweekend waren daar onder andere Rizan en Denen. En die hadden ons al vaker gezegd, Ligretto, dat moet je echt een keer spelen. Maar het is niet een spel wat wij per se zouden kopen, maar zij hadden het meegenomen. Dus zij zeiden, doen je potje mee. Nou, dat laat ik nog geen 2 keer zeggen. Dan denk ik, leuk, want dan kan ik het toch even proberen. Het is ook echt super snel, dus het komt prima even tussen de begeleiding door.
Top.
En dan heb ik het toch gespeeld. Ik ga het nu niet per se kopen. Er was wel 1 kleine situatie gaande. Rizanna heeft denk ik in haar leven al 2000 potjes Ligretto gespeeld. En ik wou dat ik overdreef.
Dat is veel.
Denen minstens de helft.
Wauw.
Esther was er ook bij, maar Esther die was meer mijn niveau, zeg maar. Die was wel een stuk beter, maar die was ook nog beginnend Ligretto-speler.
Heb ik even 1 vraag tussendoor, want we spraken een tijd geleden iemand die zei, nou, ik heb ongeveer 1200 potjes keer op keer gedaan. Misschien heb ik het al eens gevraagd, maar er zijn nieuwe luisteraars, dus ik vraag het gewoon nog een keer. Ik vraag me af, welk spel of wat is zeg maar het hoogste aantal dat je kan halen in potjes van 1 spel?
Ja.
Wij zitten dan denk ik met z'n tweeën bij Gloomhaven, Marvel Champions misschien tegen de 100 aan.
Ja.
Dat is denk ik wel een beetje de max.
We hebben met de crew toen ook al veel gespeeld, maar geen 100. Ik denk 50 of zo.
Maar 2000 Ligretto is dus de score to beat. Dat is een hoop.
Ja, want het tempo waarin zij Ligretto speelden, dat is niet normaal. Dat is dus een snelheidsspel, een reactiespel. Als zij op volle snelheid zouden spelen, dan had ik niet eens 5 seconden meegedaan.
Respect.
Het was echt niet normaal. Dus zij speelden zeg maar op tempo oma. En ik deed dan mijn best om op volle speed mee te doen. En Esther ook. En dan wonnen we alsnog niet.
Maar wat is dan het idee? Je moet dan zo snel mogelijk een kaart pakken of
nou,
zo?
Nou, je hebt... ik ga mijn best doen. Je hebt een stapel kaarten.
Ja.
Daarvan heb je er 3 open. Je hebt een soort van open markt voor jezelf.
Ja.
Die hebben kleuren en cijfers.
Mm-hmm.
En je hebt zeg maar een deck met kaarten die een andere achterkant heeft. Dus hoewel de voorkant voor iedereen hetzelfde is, het zijn allemaal dezelfde kleuren en de cijfers, kun je uiteindelijk, als je de kaarten omdraait aan het einde van het potje, wel zien welke kaarten van mij zijn geweest.
Okay.
Want die hebben dus een andere achterkant kleur.
Ik snap het.
Oké. De bedoeling is dat je eigenlijk ze op 1 volgend weglegt. Dus 1, 2, 3, 4, 5, et cetera. Ik weet even niet meer of het nou ook nog achterstevoren mocht, maar het moest in ieder geval naar voren. Dus dat betekent dat je draait steeds een kaart om van de stapel. En die speel je dan. En dan moet je dus dingen op 1 volgen. Maar als je iets omdraait waar je dus niks mee kan, wat heel vaak is, dan moet je die afleggen. Zo draaide je er volgens mij 3 tegelijk om of zo. En keek je dan steeds. Alleen de clue is dus dat je hem niet alleen op je eigen stapeltje af mag leggen. Maar ook van die andere spelers. Dus je bent continu aan het kijken wie heeft welke stapels. Wie zit waarin. Oh, zij zit bij de groen al heel ver. Dus als ik een groene 5, 6 heb, dan moet ik even op gaan letten. Want dan kan ik misschien... Maar ja, in de tussentijd hebben andere mensen alweer gespeeld. Dus zo probeer je eigenlijk zo snel mogelijk van je kaarten af te komen. En die open marktkaarten, dat is dus gewoon dat je meer keuze hebt. Die liggen er dus ook.
Oké, en hoe leuk is dit?
Nou, het is denk ik heel leuk, maar niet per se... Kijk, ik vond het met hun heel leuk, maar als ik dat serieus met hun zou spelen, is het een beetje raar. Want het tempo ligt zo erg uit elkaar, dat het dan niet echt een eerlijk potje wordt. Dus als je daarvoor zou gaan, je moet het dan wel echt voor de leuk doen, zeg maar. Ik denk als wij het samen zouden spelen, ik denk wel dat het met meer leuker is trouwens hoor. Dat ik weet niet eens of het met z'n tweeën kan. Maar dan zou het beter zijn, zeg maar. Want wij zijn dan aan elkaar gewaagd. En ja, het is gewoon, als je houdt van hysterie en... want je hoort ook de hele tijd zo die handen klappen op tafel. Want je bent, ja, dit is eigenlijk een soort Halligalli effect.
Oké. Okay. Nou ja, het wordt best goed verkocht.
Het leuk. Het is een best wel een oud spel, want er is inmiddels alweer een nieuw doosje uit. En het is echt al wel, ik heb geen idee wanneer het uitkwam, maar het is echt een ouder spel. Dus heel veel mensen zullen dat waarschijnlijk al kennen. Die gaan waarschijnlijk ook horen wat ik hieraan verkeerd heb gezegd. Maar de grote lijnen kloppen. Ik vond het verrassend leuk, maar niet iets wat ik per se zelf zou komen, omdat ik zelf helemaal niet van die tijd in reactiespellen hou. Maar als ze bijvoorbeeld zeggen, de volgende keer doe je nog een potje mee, dan zou ik wel weer meedoen.
De overgang is klein naar het volgende spel, namelijk Anarchy Pancakes.
Ja, dat lijkt er inderdaad heel erg
op. Ja, is een dobbelspel en dat is een combinatie van dobbel en de makers van Exploding Kittens. Dus hebben samengewerkt en hebben dit spel gemaakt.
Ik wil even bijzeggen, dobbel met LE. Dus niet een dobbelspel, maar dobbel. Als in het spel dobbel.
Ja, zoals in die blikjes heb je inderdaad. Ja. En wat hier het idee is, en dat lijkt behoorlijk op Ligretto eigenlijk nu ik over nadenk, is dat je een kaart opendraait en vervolgens moet je een gelijke vinden met een andere openliggende kaart.
Ja.
En de twist is ten opzichte van dobbel dat je niet alleen kijkt naar de kaart die in het midden open ligt, maar je ook kijkt naar de kaarten van andere spelers.
Ja.
En omdat je dan kaarten van andere spelers krijgt, verandert het telkens. Er moet zeg maar een symbool overkomen en op het moment dat je dat hebt, dan mag je hem neerleggen bij de andere speler.
Maar
en
dan daardoor, krijgt hij er dus weer een kaart bij.
Krijgt hij er weer een kaart bij.
En die kaart verandert ook direct.
Ja, dus want je wil zo snel mogelijk je hand leeg spelen.
Dat je zit natuurlijk op je eigen kaart, maar als iemand anders ineens een kaart bovenop jouw kaart legt, dan moet je weer opnieuw beginnen met kijken. Ja. En als je echt niet kan, dat je iets hebt, dan kan je een kaart van de stapel pakken.
Ja, precies. Nou, het lijkt heel erg op. Ja. Het is ook net zo leuk, denk ik ongeveer. Dus kijk er even als je daar interesse in hebt.
En die Anarchy dan precies, wat dat is, dat weet ik eigenlijk niet.
Er zit niet echt een verhaal aan.
Want mensen denken misschien, dit is top. Ja, maar is dat niet, wat die pancakes, is dat niet ergens van?
Ik heb geen idee.
Oh, ik dacht misschien is het een
nee,
serie
het is niet
of zo.
Nee, het is niet een bekend iets volgens mij. Okay. Gewoon een lollige naam.
Ze dachten gewoon pannenkoeken.
De overgang is wat groter naar het laatste spel. En hier gaan we het langer over hebben, want dit is een veel uitgebreider spel.
Ja.
Wij zitten op dit moment al redelijk in het einde van de campagne van Roleplayer Adventures.
We hebben er echt lang op moeten wachten, want dit spel is echt ontzettend vertraagd geweest. En wij spelen dus Roleplayer Adventures, het basisspel, nog niet met uitbreidingen. Ik weet niet of we dat eventueel nog gaan doen. Ik weet ook dat er een uitbreiding is die we eigenlijk al vanaf het begin erbij hadden moeten pakken als we dat leuk hadden gevonden. Dus kijk daar even goed naar als je dat leuk vindt. Volgens mij brengt die meer diepgang aan de karakters die je speelt. Het is een campagnespel, dus je maakt niks stuk. Het is geen legacy, maar je kan hem wel opnieuw weer gaan spelen. Kijk, ik denk niet dat het voor ons leuk is om hem opnieuw te spelen, want wij weten dan al hoe en wat. Je kan dan natuurlijk, het blijven een soort van gevechtjes en skillchecks die je elke keer doet, dus daar kun je wel de puzzel in vinden. Maar het hele puzzelen van waar moet ik heen, wat moet ik zoeken, wat moet ik doen, dat is dan natuurlijk weg, want dat ken je dan al. Maar je kan hem daardoor wel heel goed doorgeven.
Ja, en je hebt daarnaast ook nog 10 scenario's die dus een campagne vormen, maar je hebt ook nog een scenario wat je kunt blijven spelen.
Dus oh ja,
als je
waar,
wil,
ja,
kun je toch nog wel 1 scenario opnieuw telkens blijven spelen.
Nou, dat zal best leuk worden dan, want dan zul je waarschijnlijk minder moeten puzzelen. Maar wat is het? Want er is heel veel.
Ja, het lijkt een klein beetje misschien op Sleeping Gods. Als in, je gaat naar een locatie toe, het is minder een open wereld hoor, maar je gaat naar een locatie toe, het is inderdaad gewoon een kleine map met een aantal plekken waar je naartoe kan. En op het moment dat je bij de locatie aankomt, lees je in het verhalenboek en krijg je een aantal, soms keywords, en op het moment dat je iets krijgt, dan mag je weer naar een ander stukje toe. Dus qua lezen in het verhalenboek lijkt het behoorlijk op Sleeping Gods. Het belangrijkste zijn skillchecks en gevechten, en daarmee maak je gebruik van de dobbelstenen. En je kunt blokjes inzetten, en dat staat voor alle karakters die jouw eigenschappen die jouw karakter heeft, kun je inzetten om bepaalde dobbelstenen toe te voegen. En bijvoorbeeld een skillcheck kan dan bijvoorbeeld zijn een rode dobbelsteen 3, een witte dobbelsteen van waarde 2 en een zwarte dobbelsteen van waarde 5. Als je dat precies weet te gooien en aan weet te passen met de kaarten die je hebt, dan haal je hem en krijg je een bonus.
Ja, en zo kun je, want dit is echt de basis van de basis. Er zitten 3 boekjes bij. Je hebt het verhalenboek, je hebt het boek waar eigenlijk, ik noem het even de encounters, dat omschrijft het beste. De encounters instaan, die dus eigenlijk wel op het verhaal van toepassing zijn, maar in willekeurige volgorde voorbij kunnen komen. En je kan er ook dingen skippen als je niet die encounter tegenkomt. Dus die staan in een ander boek. En je hebt een boek met de skill checks. En qua checks, of qua testen, heb je eigenlijk gevechten. Nou, daarvan zijn eigenlijk de statistieken voornamelijk gebaseerd op jouw karakter en op de soort van groot bordje van het hele spel, zeg maar. Want dat kun je ook wel upgraden, maar dat is namens dan de hele groep aan karakters. En je hebt de skill checks en daar is nog het derde boekje van. Dat hebben ze heel leuk gedaan, vind ik. Dan heb je bijvoorbeeld de skill check speed, ik zeg maar iets. En zo heb je er denk ik wel 20, als het er niet meer zijn. En dan ga je naar speed, dat zit op alfabetische volgorde. Dan kijk je, oké, dit zijn de skill checks die bij speed horen. Verhaaltechnisch komt het dan dus overeen in dit geval dat er iets heel snel zou moeten gebeuren. En dan staan er moeilijkheidsgraden, 1 tot en met 4 of 5. Dus aan het begin krijg je alle skill checks met nummer 1 en die zijn heel makkelijk. Dat zijn iets van 4 dobbelstenen die je dan moet halen in die goede volgorde. Maar op een gegeven moment worden het er wel 10. Ja. We zitten nu vaak al in moeilijkheid 3.
Ja. Klopt. En het leuke is dus dat je dan steeds meer kaarten kunt in gaan zetten om dingen aan te passen. En daardoor wordt het echt wel tactisch. Dus ondanks dat je die dobbelstenen gooit en dat je geen invloed hebt op de waardes, merk je dat als je het slim speelt, dat je het eigenlijk over het algemeen vaak voor elkaar krijgt om toch net wel die skillcheck te halen.
We worden er ook beter in. Want aan het begin hadden we het überhaupt niet helemaal goed begrepen. Want toen dachten we dat we 3 kaarten in zijn geheel mochten spelen. Maar dat mocht per ronde. Dus dat scheelde wel bij sommige checks. Die kaarten die waren natuurlijk aan het begin ook nog vrij basic. Maar tijdens het spel en de campagne en dergelijke, het scenario, kun je betere kaarten kopen. Soms verdien je betere kaarten, waardoor dus je deck steeds beter wordt. Het spelen van die kaarten vind ik trouwens ook heel leuk gedaan. Want je hebt dus een hand met kaarten. Dat zijn eigenlijk gewoon alle kaarten die je tot je bezit hebt. En je kunt kaarten op 2 manieren spelen. De allerbeste kaarten, dat zijn spendkaarten. Die, als je die uitgeeft of eigenlijk speelt, dan moet je die laten liggen totdat je rust. En rusten kun je 4 keer in het spel doen. Moet je ook echt doen, want anders ga je namelijk dood. En daardoor reset je eigenlijk weer dingen. En je kan ze ook gewoon spelen. En als je ze gewoon speelt, dan komen ze aan het einde van de skill check of aan het einde van het gevecht weer terug op je hand. Maar als je ze dus spent, dan moet je wachten tot je weer gaat rusten.
Ja, klopt. Erg leuk gedaan. Het is helemaal niet moeilijk qua regels, maar toch zit er een lekkere uitdaging in. Het verhaal is ook leuk om te volgen.
Ja, heel leuk.
Ja, ik vind Roleplay Adventure gewoon een dikke aanrader.
Ja, want je hebt dus, we zitten nu in scenario 8. We gaan naar 9, als ik het goed onthouden heb. Van de 12?
Van de 10. Maar volgens mij heb je 10 scenario's en dan nog een finale. En heb je dus ook nog een losstaand scenario.
Oh,
dus
ja.
Wat dat betreft heb je wel 12 dingen erin zitten.
Oké, top. Ja. En als je dus zeg maar, dan heb je voor ieder scenario heb je een nieuw boekje. Dus met een introductie, alle teksten die je tegen kunt komen, alle locatieteksten die je tegen kunt komen. Je hebt een aparte map, dus je bent eigenlijk elke keer ergens anders. Dat is wel een doorlopend verhaal, maar dat is echt heel leuk dat je weer een hele nieuwe plattegrond hebt. Er wordt dus gewerkt met fatigue blokjes, die kun je misschien wel kennen van Sleeping Gods. Daar zitten ze ook in, dus vermoeidheid eigenlijk. En je kan door de dobbelstenen te tweaken, bijvoorbeeld in andere kleuren, kun je die eigenlijk uitgeven. Je hebt er dan X van, dat kun je ook weer upgraden in het spel. Maar dan word je daar dus wel vermoeid van. En dat zijn eigenlijk de hoeveelheid leven die je hebt. Als je eraan zit, ja, dan ben je vermoeid. Dan moet je zien te voorkomen door te rusten. Maar er zijn ook andere manieren om aan die blokjes te komen. Soms krijg je ze ook als een soort straf. En je hebt experience blokjes. En experience blokjes die krijg je bijvoorbeeld door naar nieuwe locaties te gaan. En die kun je dan tijdens het spel weer uitgeven om te rusten, om dingen te upgraden. En je hebt natuurlijk nog geld en daar koop je dingen mee.
Ja, niks meer aan toe te voegen, mensen. Dus ga dit proberen als je houdt van coöperatieve verhalende spellen. Gaan wij snel even door naar de nieuwste spellen die op onze wishlist staan in het bordspel nieuws. En als eerste staat daar het vervolg op The Seventh Continent. Mm. En hij staat niet direct op de wishlist, maar wel op het bordspel nieuws, omdat we The Seventh Continent redelijk vonden, maar het was niet helemaal ons ding. Het vervolg erop heet The Seventh Citadel.
En dat is eigenlijk best wel raar, want The Seventh Continent is in theorie echt ons spel.
Ja, en het is ook gewoon een heel goed spel. Ik bedoel, iedereen is er enorm fan van. Alleen wat ons een beetje tegenstond, is dat je een beetje trial and error moet doen. Ja. Dus op het moment dat iets verkeerd gaat, moet je dingen opnieuw doen. En
dat vinden we in principe niet per se erg, want Time Stories heeft dat natuurlijk ook. En daar vind ik het totaal niet storend.
Maar op deze manier, op de een of andere manier pakte dit ons niet helemaal. We zagen dat het heel goed was, maar het was gewoon net niet helemaal ons ding.
Ik heb laatst precies dit gesprek gevoerd met iemand, ik weet niet meer met wie, op een beurs geloof ik. En die zei ook van, ik vond het gewoon heel irritant. En bij diegene liep het op hetzelfde punt mis. Bij een van de scenario's bijvoorbeeld ja, dit is geen spoiler, maar als je het gespeeld hebt, dan weet je wat de frustraties met een of ander, hoe heet zo'n ding? Zo'n ratmoer-achtig ding.
Top.
Ja, ik kom even niet op het woord. En een jij ratmoer. Blijkbaar ook niet.
Een ratmoer.
Nee, geen ratmoer.
Het lijkt op een rat, een muis.
Nee. Nou, gewoon zo'n... Hoe heet dat nou? Zo'n rondje met van die dingen er zo omheen.
Een rondje met van die dingetjes eromheen.
Oké. Okay,
een tandwiel.
Ja.
Een tandwiel.
Een tandwiel.
En we zijn er. Een tandwiel.
Dankjewel. Ja. We hadden een tandwiel nodig. Ja. En dat tandwiel kregen we niet gevonden. En toen we hem eenmaal hadden, waren we eigenlijk al min of meer dood. En toen moest hij weer op een andere plek. En toen waren we weer net op de verkeerde. En dan was je terug en dan moest je weer er over een of andere skill heen zien te komen. Dat was heel irritant. Dat tandwiel was echt bloedirritant. En... ja, daar ontstonden er eigenlijk al irritaties. Of was dat bij ons de druppel, dat tandwiel? Dat tandwiel staat me nog heel goed in het
geheugen. Ik merk het inderdaad.
Ja, jou niet?
Iets minder helder inderdaad. Ik weet
nou, diegene
op een gegeven
was dus ook gestopt bij het tandwiel.
Oh.
Die was ook zo... ja, nee, dat tandwiel, dat was de druppel.
Ja, dat had iets met een boot te maken.
Ja,
en nogmaals, klopt. Geen spoilers, want we hebben allemaal geen idee meer. Maar ik weet wel dat we daar zaten te klooien inderdaad.
Ja, precies. Ja. Nou, in ieder geval, we hebben geloof ik 4 potjes gespeeld... en toen dachten we, dit wordt hem niet.
Nee, nou, het vervolg is het dus.
Ja.
Wordt nog beter beoordeeld. Dus wie weet, als het in de shop komt, kun je het de kans geven. The Seventh Citadel is een compleet nieuw coöperatief ontdekkings- en avonturenspel van de makers van The Seventh Continent. In deze post-apocalyptische middeleeuwse fantasywereld...
oh, dat is wel heel leuk.
Is cool. Speel je als een slaaftuinier die
wat?
Ontsnapt is uit de citadel van Necrodruid Nini Dazir. Alleen om jezelf geconfronteerd te zien met een nog grotere dreiging.
Ik heb zoveel vragen nu.
Een slaaftuinier. Dat is zo interessant.
Ja.
Verken de instortende landen door geleidelijk het bord te onthullen met genummerde terrein en gebeurteniskaarten. Heb interactie met je omgeving, voor gesprekken met zijn inwoners. En bouw een stad die het signaal zal zijn voor de nieuwing van deze desolate wereld. Naarmate de scenario's zich ontvouwen, zullen je keuzes... de goede of ten kwade, je onvermijdelijk leiden naar de epische finale tegen de dreiging.
Het klinkt verhaaltechnisch wel een beetje als Tainted Grail.
Dat snap ik wel. Ja, en weer ook die middeleeuwse setting, duister met een naderend gevaar.
Ja,
zeg
en ook
maar.
Dat je zeg maar, daar ben je natuurlijk ook niet de held.
Nee.
Want de hel, dit is geen spoiler, want dit is letterlijk het eerste wat je leest. Maar de helden zijn eigenlijk onderweg om het probleem op te lossen. En jij bent een soort van achtergebleven en denkt, en ik dan?
Ja.
En jij gaat er eigenlijk een beetje achteraan huppelen. Kijk, die helden, de vraag is of ze dat halen natuurlijk. Volgens mij verschilt dat heel erg per hoe je in het scenario speelt. Ik denk dat de beste manier is om ze te laten zegevieren. Bij ons deden ze dat niet.
Nee, maar meteen dat ik wil, vond ik dat heel cool inderdaad.
Ja.
Dat je inderdaad niet per se de held was, maar eigenlijk gewoon de sukkel die over was.
Ja, maar zo klinkt dat nu dus ook een beetje. Dus er is een dreiging en jij bent dus de slaaf ten hier.
Ja, en je gaat waarschijnlijk op een of andere manier het proberen op te lossen.
Ja, geen idee.
Het tweede spel van het bordspelnieuws is Meeple Inc. En in Meeple Inc. nemen spelers de rol aan van bordspeluitgevers die de perfecte mix van artwork, componenten en mechanismen verzamelen om de beste bordspellen ter wereld te bouwen.
Dit is toch briljant?
Dit is heel cool. Het wordt alleen maar beter. Treed binnen in een alternatief jaren 70 waar meeples en mensen al millennia lang samenleven.
Wauw!
De mix van menselijke vindingrijkheid en meeplevlijt heeft een nieuw gouden tijdperk voor bordspellen gecreëerd. En jij bent op de juiste plaats op het juiste moment.
Dit is echt briljant.
Dit is heel cool. Als CEO van een bordspelproductiebedrijf wijs je je werknemers toe aan taken. Het aannemen van specialisten, het vervaardigen van componenten en het produceren van mechanismen. Alles in een poging om de meest populaire spellen te publiceren, prijzen te winnen en uiteraard overwinningspunten te vergaren. Meeple Inc. biedt een nieuwe kijk op het worker placement mechanisme waarbij spelers worden beloond voor het letten op en het voorspellen van de acties van hun tegenstanders.
Oh nee, daar ben ik niet goed in.
Uh-oh. Op jouw beurt plaats je werknemers op specifieke banen. Neem je nieuwe specialistische werknemers aan met unieke krachten. Bouw je bordspellen vanuit componenten, artwork en mechanismen. En dien je je spellen in voor prestigieuze prijzen. Meeple Inc. is een bordspel dat helemaal over bordspellen gaat. Het is een snel worker placement spel dat snel te leren is, maar veel diepte biedt in het spelverloop. Er is veel aandacht besteed aan de speelbaarheid, want met meerdere paden naar de overwinning en bijna 70.000 unieke startcondities zullen geen twee spellen ooit hetzelfde zijn.
Wauw, hoe vaak hebben we al niet de vraag gekregen, is er een bordspel over bordspellen? Er zijn er wel wat. We hebben bijvoorbeeld de Board Game Geek...
Het Board Game Geek spel van heel lang geleden. En je hebt ook Roland Ride. Dat is een Roland Ride spel over het maken van een Roland Ride spel. Is het vervolg op dat spel, dat dobbelspel over de paardenrace. Hoe heet die ook alweer?
Longshot?
Longshot, inderdaad.
Ja, er zijn meer, maar dit was even mijn...
Dat wordt heel goed beoordeeld, maar Roland Ride niet. Ondanks dat ik de naam heel cool vind. Ja. Want zo heet de hoofdpersoon ook, Roland Ride.
Oh, die heet ook echt Roland met Ride. Ook.
Ja, nou, niet de maker, maar de hoofdpersoon in het spel heet Roland Wright.
Ja, okay.
Maar goed, Meeple Inc. Dus ook een spel over
Klinkt
het maken
heel
van
cool.
bordspellen.
Ik maak me wel een klein beetje zorgen over het voorspellen van anderen. Maar als het bijvoorbeeld gedaan is zoals Machiavelli, daar moet je natuurlijk ook zien te voorspellen welke rollen andere spelers aannemen om ze te liquideren of te bestelen eigenlijk. Tenminste, als je de moordenaar of de dief bent. Coach vind ik wel leuk.
Eens? Ja, ik ga dit echt in de gaten houden.
Ik vind dit heel cool.
Het laatste spel is Salt and Sea en dat is een unieke locatie in Californië, vlakbij de grens met Mexico. De kenmerken van dit zoute meer maken het de perfecte plek voor het genereren van geothermische energie, wat gebruik maakt van de warmte van de planeet. In dit gebied met intense geothermische activiteit zul je in de grond boren en pekelwater extraheren dat, eenmaal verwerkt, ons in staat stelt het waardevolle lithium te verkrijgen en te verkopen als onderdeel van de moderne industrie, ver verwijderd van fossiele brandstoffen, waarmee je de energietransitie naar een volledig hernieuwbare toekomst kunt leiden.
Klinkt een beetje saai, maar goed, als het een soort van barrage wordt,
Het is niet het spannendste thema,
nee.
Klopt. Het is ontworpen door David Berlin en geïllustreerd door Amelia Seals. Kan Salt and Sea alleen of in groepen van maximaal 4 spelers worden gespeeld in sessies van ongeveer 2 uur. Tijdens het spel moeten spelers hun geothermische lithium extractiebedrijven, goeie voor Scrabble, beheren om het grootste aantal punten te behalen. De extractie van dit materiaal en de daaropvolgende verwerking zal de drijvende kracht achter je bedrijven zijn. Op je beurt plaats je één van je 4 ingenieurs op één van de beschikbare plaatsen om een actie uit te voeren. Er zijn 3 verschillende groepen acties. Industriële acties die in staat stellen een exploratievergunning te verkrijgen, te boren, te extraheren, te verwerken of machines te repareren. Je hebt commerciële acties waarbij je kunt verkopen, contracten verwerven en contracten uitvoeren. En je hebt beheeracties, dan kun je onderzoeken, aandelen kopen, het bedrijfsproject ontwikkelen of jezelf financieren. Het is aan jou om de ingenieurs op elk punt van het spel te beheren om het meeste uit je bedrijf te halen. Het spel zal je belonen voor uitgevoerde contracten, korte termijn doelstellingen, bedrijfsontwikkeling of onderzoeksvooruitgang. Zul jij de kracht van Salt and Sea beheersen om het meest efficiënte geothermische bedrijf te creëren.
Dit schreeuwt Eurogame. Dat kan niet missen.
Het klinkt... saai.
Het klinkt echt als een soort barrage, heftig expert Eurogame.
Het artwork is mooi, maar ook weer niet uitzonderlijk. Ja, dit is gewoon iets wat je even moet proberen. Maar...
ik vind het wel leuk. Tenminste, dit soort spellen, de Tiletum-achtige, zo klinkt het ook een beetje namelijk. Mm-hmm. Dat vind ik heerlijk.
Ja, het is niet dat iemand denkt waarschijnlijk zullen we vanavond lekker een geothermisch spel gaan spelen.
Nee,
maar
ik weet toch
is...
dat de Eurogamers onder ons, ik weet dat jullie luisteren, die gaan hierop aan.
Eens.
Ik vind het ook heerlijk hoor, maar ik vind het thema ook wel leuk.
Ja, nou dat zit er dus een beetje saai in. Ja. Maar goed, dat was hem in ieder geval een klein woordje van onze sponsoren. En dan komen we terug met een episch spel wat op onze wishlist staat.
Welkom in Baker Street, de straat waar Sherlock Holmes woont. Maar in dit spel spelen jullie niet de beroemde detective, maar de dieren die in en onder zijn appartement wonen. Als Cherry Wood, Calabash, Clay en Briar probeer je de mysterieuze zaken zo snel mogelijk op te lossen. In de doos zitten 7 zaken. Bezoek de locaties rondom Baker Street en voer gesprekken met de verschillende dieren die daar wonen. Door de juiste karakters in te zetten kun je achter extra informatie komen. De dieren van Baker Street... het nieuwe verhalende spel van DSV Games dat leuk is met familie en met vrienden.
Op onze wishlist staat Hegemonia, als ik het goed uitspreek.
Ik heb geen idee.
Er staat Hegemonia. En als we ergens het meeste kritiek op krijgen van jullie, wat helemaal prima is...
en terecht ook.
Is het onze uitspraak van woorden?
Ja.
Regelmatig.
Ja.
Dus even, mocht je denken van... hey, ik wil deze mensen verbeteren... geef het op, het zit er niet in. Dit is ook weer iets dat ik denk... ja, ik heb geen idee.
We doen heel erg ons best.
We doen erg ons best, inderdaad. Maar Hegemonia.
Hegemonia?
Ja, het zijn in ieder geval ook gewoon woorden die niet direct bestaan volgens mij. Dus ik heb geen idee.
Ik heb ook geen flauw idee.
Maar goed, het is een betoverende wereld vol magie. En je ervaart de grootste omwenteling. Aardbevingen, vloedgolven, elektrische stormen. De gebeurtenissen nemen toe.
Elektrische stormen? Klinkt niet best.
Ik denk bliksem.
Ja, dat snap ik.
Ja,
maar klinkt niet best.
Klinkt niet goed, nee. De gebeurtenissen nemen toe en drijven de sterfelijke rassen naar de rand van de oorlog. Wat heeft dit te maken met de heropleving van mysterieuze oude apparaten? En wat te denken van de naderende duisternis die zich uitstrekt voorbij de schaduwrijke poorten van de breuk?
Oeh, papapam.
Boel informatie in één alinea.
Ja, maar wel interessant, want het doet me ook meteen denken aan spellen die we al eerder gespeeld hebben. En de breuk doet me denken aan die serie wiens naam ik
Shadow and Bone.
Dank u.
Ja,
lekker.
Lekker op elkaar ingespeeld.
Fijn, fijn. Top. Fijn dat jij de andere helft van mijn pregnancy brain bent.
Maakt allemaal niet uit. We maken ook elkaar zinnen.
Af.
Top. Het is een volledig coöperatief bordspel met uitdagende morele keuzes, gesitueerd in een uitgebreid verhaal voor 1 tot 4 spelers. Leef je lot en word de machtigste van onwaarschijnlijke helden of zelfs de meest verachtelijke schurk in dit onvergetelijke avontuur.
Leef je lot? Serieus?
Leef je lot? Dat is toch wel een beetje zo'n actionspreuk dat je denkt, leef je lot.
Maakt ook niet meer uit, leef gewoon je lot.
Ja. Terwijl je helden de scenariokaart verkennen, worden verhaalpunten geactiveerd die meer informatie over je omgeving onthullen. Ze kunnen nuttige uitrusting of schatten bieden, nieuwe vijanden op de kaart laten verschijnen of je held de kans geven om één van hun vaardigheden te testen. Kracht, behendigheid of wil. Door dobbelstenen te gooien en stamina te spenderen. Je besteedt stamina in de vorm van stamina fiches. Maar deze worden ook besteed en omgedraaid naar een wondzijde als je held schade oploopt. Waardoor de hoeveelheid stamina die je kunt gebruiken wordt verminderd. Elke beurt voert je held een actie uit, zoals aanvallen, genezen of vaardigheden focussen. En een manoeuvre, zoals bewegen, mediteren om kostbare stamina terug te winnen of herstellen om je wonden te genezen. In willekeurige volgorde.
Fijn.
Fijn. Kieswijs, want je keuze voor actie zal ook je beurtvolgorde voor de ronde beïnvloeden. En het coördineren van je acties met de medehelden is essentieel. Ja, kijk. Dit is natuurlijk weer een groot coöperatief verhaal aan het spel en daardoor...
Ja, is het coöperatief? Oh jawel.
Ja, het is coöperatief. Ja.
Ja, omdat de beurtvolgorde, maar dan maakt het dus wel heel erg uit wie eerst is in de situatie waar je je in bevindt waarschijnlijk.
Klinkt een beetje als Gloomhaven, dat je heel tactisch na moet denken wie gaat er als eerste aan de beurt om kaarten te spelen. En misschien op basis van deze omschrijving zou ik denken, ja, 13 in een dozijn. Het krijgt tot nu toe een 9.
Een 9?
Een 9.
Oh, wordt dit een nieuwe Oostworm?
Ja, dit wordt top. Dit wordt fantastisch. Dus ik hoop dat we hier ergens aan kunnen komen. Ik zag het cijfer. Ik dacht echt, het ziet er ook mooi uit.
Ja, dit is helemaal ons ding.
Dit is helemaal ons
ik
ding.
Ik hou ook van Eurogames, mensen. Maar dit is echt mijn ding.
Dit is echt ons ding. Want kijk, Oostworm, daar hebben we het vaker over. Maar ook Roleplayer Adventure nu bijvoorbeeld. Is echt een goed spel.
Ja.
Maar het haalt het niet bij Oostworm.
Nee, maar het is ook een hele andere doelgroep. Het is veel makkelijker. Doelgroep. En Oostworm is wel echt een niche, hoor.
Ja.
Ik denk dat 80% van de luisteraars Oostworm verschrikkelijk gaat vinden.
80%?
Nou, als je niet houdt van zware expertspellen, als je niet houdt van heftige, duistere scenario's, is het niet je ding. Als je niet houdt van coöperatief, is het niet je ding.
Heet je Jordi, is het ook niet je ding.
Precies, heet je Sonja, is het ook niet je ding.
Nee.
Omdat, als je een Eurogamer bent, dan is dat dan niet je ding.
Nee, dat is waar.
Nee, oké, misschien is 80 te veel. Maar als je daar wel van houdt, als je zeg maar... Nou ja, je moet dus eigenlijk altijd iemand... Nou, dat moet niet, maar als je iemand vindt die hetzelfde leuk vindt als jij...
Ja.
Dus als je daar wel van houdt, ja, dan moet je het gaan spelen.
Ja, ik eens. Dus,
want het is fantastisch. Het is denk ik mijn nieuwe lievelingsspel. Oeh. Maar hij is nog een beetje in battle met Arkham Horror Card Game.
Maar goed, Hegemonia komt er dus ook aan, of hoe we het ook uitspreken. En dat wordt ook fantastisch beoordeeld. Ja. Dus daar heb ik ook zin in. Gaan we door naar de top 10. En het leuke is, we kregen een leuke vraag over een top 10 van Rosanne. Namelijk over klassieke spellen die ouder zijn dan 25 jaar. Ja, we krijgen dus top 10 van mensen binnen.
Ja, want dat heb ik gevraagd. Dat heb ik denk ik alleen nog niet verteld in de bordspel, in de podcast. Want wij gaan podcast vooruit opnemen vanwege mijn verlof wat eraan gaat komen. En ik dacht, het is heel leuk als we dan allemaal top 10's met verschillende thema's doen die jullie insturen. Nou, dat heb ik geweten. We hebben echt heel veel top 10 thema's ingestuurd gekregen. Wat superleuk is. Dus er gaan allemaal hele leuke top 10 dingen aankomen. Voor de specials die we tijdens verlof gaan maken, gaan we echt terug in de tijd. En gaan we steeds eigenlijk een jaar behandelen. En gaan we kijken hoe zag ons leven er toen uit. Welke bordspellen kwamen er toen uit. Wat gebeurde er allemaal. Ik heb er al een heleboel voorbereid. Er gaan verhalen voorbij komen die we nog nooit eerder verteld hebben. Waarvan ik me nu afvraag, waarom hebben we dit nog nooit verteld?
Nu al zin in.
Ja, ik heb ook echt heel veel zin om het op te nemen. Want het was echt een trip down memory lane. Omdat ik vroeger geblogd heb, heb ik nog heel veel informatie van toen de tijd. Van wat er allemaal gebeurd is en alle debiele dingen die we toen deden. Ons leven zag er echt heel anders uit. Dus dat is heel grappig. En omdat ik die Beachy Stats app al heel lang bijhoud, weet ik ook precies wat we... Nou, niet helemaal in het verleden, want toen had ik die app nog niet. Maar kan ik ook heel goed teruglezen welke bordspellen we rond die tijd spelen. Dus dat wordt heel leuk. En we gaan dus nu thema top 10's eigenlijk de komende tijd, nou misschien wat komende jaar doen.
Ja, en over een trip down memory lane waar we dan in de thema-uitzending op terug gaan komen. Ja. Is dit al even een voorproefje?
Ja, dit is verder terug dan dat die thema-uitzendingen gaan komen.
Want dit gaat dus over 25 jaar oud en ik heb het zelf even net iets aangepast. Ik heb gezegd over de vorige eeuw.
Ja.
Dus wat wij gespeeld hebben in de vorige eeuw, en dat is natuurlijk maar echt een procentje van wat uitgekomen is, want heel veel spellen uit de vorige eeuw hebben we helemaal niet gespeeld.
En even goed om te weten, we speelden ze dus niet in de vorige eeuw, want nee. We zullen zo even de situaties schets van hoe oud wij toen waren. Maar het is dus uitgekomen in de vorige eeuw, maar we hebben het niet per se toen gespeeld. We spelen het ook gewoon nu.
Nee, dus deze top 10 moet je ook niet extreem serieus nemen, nee. Omdat er... Maar,
we hebben maar een fractie gespeeld.
Ja, we hebben maar een fractie gespeeld. Maar goed, ja. Toch even leuk om naar te kijken. Maar voordat we het daarover hebben, eerst even over die vorige eeuw.
Ja.
Want hoe oud had je maximaal in de 20ste eeuw?
Ga je dit is echt een gemene vraag.
Hoezo?
Ik denk 9.
Ja, 9, klopt. Ja.
Ja, want ik ben geboren in 91.
Ja.
Ja, jij ook.
Ja.
Dus ik weet niet waarom je het specifiek aan mij vraagt, maar jij was ook maximaal 9.
Ik wil gewoon even testen, kijken hoe vaak je hier bent.
Ja, precies. Nou ja, dus maximaal 9. Geert, leef je lot? Leef. Hoe zag jouw leven eruit toen je zeg maar maximaal 9 was?
Nou, goed. Ik heb een heerlijke jeugd gehad. Dus hier komen geen slechte verhalen voorbij. Maar ik zit even te denken. Toen ik aan het einde van de 20ste eeuw zat...
Waar woonde je? Wat deed je?
Woonde ik in Harskamp. Net als waar ik mijn hele jeugd gewoond heb. Waar mijn ouders ook nog wonen op dit moment. Aan de Molenweg. Specifieke ga ik niet zijn. Maar daar in ieder geval ben ik opgegroeid.
Maar je vader is kunstenaar. Waar zou je toch gewoond hebben?
Maar goed, in Harskamp dus, naast een bosje. Ja, en we hadden...
Een bosje? Gewoon midden in het bos?
Ja, een bos. En het voordeel is, omdat ik uit een christelijke omgeving kom, is het voordeel dat er veel kinderen zijn.
Ja, ja ontzettend veel kinderen.
Ontzettend veel kinderen. Ja. Dus de buren woonden met 6 kinderen in een huis. En ook nog 2 volwassenen, die waren er ook. Maar goed, 6 kinderen. Dus ik kon altijd met mensen spelen.
Ja, maar er waren toch meer? Er waren ook gezinnen met 12 kinderen.
Ja, maar daar speelde ik niet zoveel mee. Die waren eigenlijk te jong voor mij. Zeg maar, de buren die direct naast me woonden met die 6 kinderen. Daar waren 6 speelgenootjes. Daar waren 6 speelgenootjes, van ik sommige leuke vond, omdat ze meer in mijn leeftijd waren dan anderen, zeg maar.
Op die leeftijd maakt dat ook echt nog uit. Als je 2-3 jaar ouder bent, dan dat is best een grote gap dan.
Want sommigen waren volgens mij maximaal 6 jaar ouder. En de jongste was 4 jaar jonger, zeg maar.
Ja.
Dus maar William, dat was eigenlijk mijn BFF uit die tijd. Daar heb ik heel veel mee gespeeld. Tot ik 9 was en daarna eigenlijk ook nog.
Dus buitenspelen, hutten bouwen.
Buitenspelen, hutten bouwen, met de maïsschieters losgaan. Ja, dat
en wat
soort
speelde je dan speltechnisch?
Spel als in bordspeltechnisch?
Ja, daar gaat deze podcast namelijk
over.
Ja,
nou, die spellen hebben de top 10 niet gehaald.
Maar we hebben het vorige week natuurlijk, vorige keer al een beetje over gehad.
Ja, maar Monopoly werd best veel gespeeld. En heel veel kaartspellen. We hadden gewoon een deck met kaarten waar we natuurlijk heel veel verschillende spellen mee speelden. Maar dat was Geert in het kort. Hoe was Marieke dan?
Nou, ik woonde in Tiel. En ik heb mijn hele leven in Tiel gewoond. Wel in, nou ja, toen de tijd, uiteindelijk in 2 verschillende huizen. Maar in een nieuwbouwwijk. Dus het is even een iets andere setting dan waar jij woonde.
Jazeker.
Maar dat was ook een hele kinderrijke buurt. Het zei dat meeste mensen maar 2, max 3 kinderen hadden. Maar de hele straat was wel, zeg maar, jonge gezinnen. Dus ik had ook heel veel mensen om mee te spelen. Ik was niet zo heel buitenspelerig. Wel met mijn broertje in de tuin, zeg maar. En ik had ook wel veel vriendinnetjes en vriendjes over. En we speelden ook wel buiten. Maar ik was wel een binnenkind. Ik hield veel van lezen. Ik hield veel van Simsen. Ik zat eigenlijk ontzettend veel en ook veel te lang met de Barbies en de poppen te spelen. Mm-hmm. Ik was wel meer een binnenkind dan jij.
Maar wat speel je bijvoorbeeld, wat deed je het liefste met je broertje? Hadden jullie een vaste activiteit?
Of met de Lego spelen. En dat betekende dan dat ik het plan wilde volgen en het politiebureau wilde bouwen zoals hij gekomen was. En dat hij gewoon willekeurige stukken op elkaar zette en gewoon met zijn fantasie de vrije loop ging laten gaan.
Je bent dus weinig veranderd.
Precies. Of we speelden met de Barbies. Dat is niet waarom, maar dit zijn even twee voorbeelden. En dan speelde ik een toneelstukje uit en was ik heel druk met de Barbies aan en uitkleden. En was hij vooral heel druk met naakte Barbies in mijn Barbie-auto zetten.
Oh ja, naakte Barbies. Heb ik ook een tijd van gehad.
Tot frustratie voor mij. Ja, ja, ja. Dat vond ik dan niet leuk, want dat is niet met de Barbies spelen. Maar hij wilde eigenlijk gewoon met de auto's.
Oh ja.
Ik had één knalroze Barbie-auto en daar moest dan een Barbie in van mij. Dus dan pleurde die daar een naakte Barbie en met een beetje geluk nog een Ken naast.
Oh ja.
En dat was het dan. Maar het allerleukste wat ik met mijn broertje vond te doen, maar dat deed ik dan eigenlijk wel alleen met goed weer, was in de zandbak. We hadden een hele grote zandbak. Of het speeltuintje ernaast was natuurlijk eigenlijk ook een grote zandbak.
Tuurlijk.
Toen had je nog niet van die rubber tegels.
Oh, ja.
Het was alles gewoon zand. Of tenten bouwen. In de tuin. Tenten bouwen in de tuin, dat was mijn lievelings. Mijn broertje nam dat ook to the next level, want mijn broertje is heel technisch en die kan ontzettend goed alles met zijn handen. En ik kan dat absoluut allemaal niet. Ik maakte dan bijvoorbeeld de tent en hij legde dan de waterleiding aan. Oh. Voor in de tent.
Nou,
en
top.
Dan kwam het konijn ook in de tent.
Wat leuk.
Ja, dat was hartstikke leuk.
En hadden jullie een bordspel dat jullie veel speelden?
Nou, daar heb ik dus vorige keer al een klein beetje over gehad. Dat mijn vader, die wilde wel risks doen, maar mijn moeder niet. Want dat is oorlogsspelen voor mijn moeder niet leuk. Mijn vader wilde dan weer niet Cluedo doen. Dat wilde mijn moeder dan wel weer doen. Want mijn vader vond, terecht, zit er veel geluk in.
Ja.
Dat is wel waar, op mijn vader een punt. Ik wilde eigenlijk alles wat doen en dus vooral het eurozakgeldspel waar ik de vorige keer over had.
Ja, nou, top. Gaan we
waar even trouwens wel leuke reacties op gekomen zijn met wat iedereen vroeger veel speelde. Dat vond ik heel grappig.
Nou, gaan we eens kijken wat er overeind gebleven is wat ons betreft.
Niet
uit
het eurozakgeldspel.
De 20e eeuw. Zeker niet inderdaad het eurozakgeldspel. Nee. Op nummertje 10 staat Bonanza. En dat is nog steeds super populair. Er zijn heel veel uitbreidingen, nieuwe versies van gekomen. Wordt nog steeds uitgegeven door 99 Games.
Ja.
Bonanza is een kaartspel waarin je een stukje land eerst moet maken. Dus je moet verschillende ondergronden hebben, zeg maar. En daar ga je bonen op spelen.
Ja, zo sexy.
Zo sexy. Het ziet er ook niet uit, als ik eerlijk ben. Het is best grappig. Het is van Uwe Rosenberg, toen hij nog hele andere spellen maakte dan de grote kartonnen spellen waar hij nu onbekend is.
Hij werd niet eens gefokt,
en Patchwork.
Bonen fokken, tegen
Hoe dan ook, Bonanza is gewoon prima, maar de meeste mensen kennen het wel.
Nou, ik denk dat heel veel mensen Bonanza heel leuk vinden. Want Bonanza is wel echt zo'n spel wat je zeg maar ook speelt als je niet diehard boardgamer bent, maar wel een kaartspel hebt voor vakantie. Er zijn inmiddels natuurlijk echt een miljoen uitbreidingen. Marco Bono, ja, het is echt verschrikkelijk, uitbreiding.
Kan ik daar wel weer van genieten, maar
het is niet best. Dobbelversie, jubileumeditie.
Klopt. Nummertje 9, gaan we het heel kort over hebben, is Catan.
Lijkt op Catan.
Ik vind dat Catan best overeind blijft. Best.
Ja, ik wil er twee dingen over zeggen.
Oké.
Drie dingen.
Oh, drie dingen.
1, we spelen het nooit.
Klopt.
2, dat komt omdat de edities van Catan die wij hebben, kun je niet met 2 spelers doen. En als je het met 4 spelers speelt, eigenlijk is 3 voor mij betreft voor die edities de sweet spot.
En?
Want met 4 zit er altijd iemand die gewoon eigenlijk een rotplek heeft, waar nooit iets op gedobbeld wordt, die gewoon helemaal vast komt te staan omdat anderen wel dingen hadden en heel snel wegen en huisjes konden bouwen. Die gewoon, ja, dat is eigenlijk gewoon niet zo heel leuk, vind ik. En het derde ding wat ik wil zeggen, en dit heb ik denk ik al eerder gezegd, is dat Sonja mij erop wees. En we hebben wel te horen gekregen dat we soms even uitleg bij naam moeten geven. Sonja is een demoer voor DSV Games, onze uitgeverij. En echt ontzettend leuk. En zij zei, er is een hele goede Catan-versie die wel echt heel leuk is. Ik weet alleen niet meer hoe die heet.
Ja, maar er zijn zoveel versies, die zijn inderdaad hele goede.
Ja, maar dat was wel een specifieke, want die was ook moeilijker. En ik weet niet of die nou coöperatief was, want er is ook een verhalende editie, toch?
Je kunt mij alles wijsmaken.
Nou, in ieder geval, zij zei, die moet je echt spelen, want dan kom je echt terug op je mening van Catan. Dus als we die gespeeld hebben, zullen we er nog even op terugkomen.
Over nummer 7 komen we ook nog even terug op Catan trouwens. Maar eerst op 8 staat Elfenland. En volgens mij is dat het spel waar het allemaal een beetje mee begon bij 99 Games. Dat ze namelijk
700%.
Elfenland naar het Nederlands uitbrachten. Ja. Het is extreem lang geleden dat we hem gespeeld hebben. We hebben hem zelf namelijk niet, maar we hebben hem bij Ferdy en Saskia gespeeld.
We hebben hem zelf wel.
Hebben
hij
we hem wel?
Beneden.
Serieus?
Ja, ja, 100%. Nou, we hebben hem nooit onze eigen editie gespeeld, maar we hebben hem
dat
wel.
Dat zou kunnen. Maar ik weet nog, en zoek vooral even op internet op als je er meer over weet, dat ik wel dacht, ja, dit is gewoon een spel wat toch redelijk overeind blijft.
Ja, je moet routes lopen en Ferdy, een van onze beste vrienden, die heeft echt goede jeugd erin naar Elfland.
Ja.
Het is echt zijn jeugdsentiment spel. Dus met hem hebben we dat, en met Saskia, voor het eerst gespeeld. En toen vonden we het toch blijkbaar zo leuk dat we dus via Marktplaats een oude editie op de kop hebben weten te tikken. Hij ligt op de plank, daarom weet je het misschien niet, met de Gouden Oude. Daar ligt ook een jaren 60 Cluedo bijvoorbeeld. Daar ligt Rummy Cup. Ja, die vind ik heel leuk dat we die hebben hoor.
Eens.
Daar liggen een paar Monopolies. Dus dat is een plank waar jij nooit komt, maar we hebben hem wel.
Op nummertje 7, daar is dus het vervolg op Catan wat hoger staat dan het basisspel. We hebben het ook wel eens vaker over gehad dat er dus een kaartspel is van de ruimtevaarders van Catan. En dat vonden wij super leuk om met z'n tweeën te spelen. Dat je ging zo'n raket maken of een soort ruimteschip maken.
Ik was even in de war met het andere kaartspel van Catan. Ja, want die vinden wij ook gewone ook kaartspel, leuk.
Die vinden we ook leuk inderdaad. Ja. Maar dit hebben we ook vaak gedaan. Dat je volgens mij aanvallen krijgt en die moet je verdedigen bij bepaalde dingen. Nou, oud. Maar super tof.
En dat Catan kaartspel, die gewone, waar we het dus eigenlijk niet over hebben. Dat is echt onze beste koop aller tijden.
Ja, 25 cent op de rommelmarkt.
Ja, dus een oude versie hoor. Die komt nu niet meer uit. Maar die kun je dus wel perfect met z'n tweeën spelen. Ik weet dat we die op onze vakantie naar Marokko echt doodgespeeld hebben.
Ja.
Heel veel. En die werkt gewoon ontzettend goed. Dus die vond ik, dit is dus wel een oude versie. Zij zal inmiddels wel iets anders werken, maar die vond ik echt heel leuk.
Op nummer 6 staat een spel waar je eigenlijk bijna niemand meer over hoort. Namelijk Magic the Gathering.
Nou.
Dat was een grapje.
Ik
wou dat zeggen. Dus,
ik verander echt met de dag meer, Sheldon. Maar ik had het sarcasme even niet door.
Ja, dat sarcasme niet door. Nee, Magic the Gathering blijft er redelijk overeind.
Nou ja, weet je wat het is? Ik denk als wij dit eerder ontdekt hadden, dan waren we net als Bastiaan geweest. En dan was er niks gegaan boven Magic the Gathering. Ik bedoel dus nog spellen zonder.
Ja, maar nee, Magic the Gathering is gewoon episch. Ik bedoel...
Jawel, maar ik ben er niet mee opgegroeid. Ik heb het een paar keer gespeeld en toen vond ik het prima. Maar ik denk als we mee waren gegaan op die hype... Dan hadden we het echt.
Maar kijk, er zijn wel dingen waardoor ik nu ook merk van... ik ben eigenlijk toch wel een Magic the Gathering jongen. Want als je bijvoorbeeld kijkt bij Arkham Horror... wat ik daar erg leuk vind, is zo'n perfect mogelijk deck samenstellen.
Ja, daar kan je echt uren aan puzzelen.
Kan ik echt van genieten. Bij Magic the Gathering kun je dat ook doen. Ik bedoel, er zijn miljoenen kaarten ondertussen.
Ja, dat kun je met elkaar doen.
Kan ook met elkaar, inderdaad. En op die manier je perfecte deck samenstellen... die net weer een andere mogelijkheid biedt... dan een vorig deck wat je gemaakt hebt. Ja, Magic is zo extreem uitgebreid. Ja. Maar zelfs met een starter deck kun je ook het al behoorlijk spelen. Ja, ik vind het een topspel, maar het klopt dat we het gewoon te laat ontdekt hebben.
Ja, precies. En daardoor, misschien dat als je er nu heel erg in zou gaan verdiepen, maar ik vind dat hele deck samenstellen dus niet zo leuk. Mm. Ik wil gewoon spelen.
Ja.
Dus dat is perfect, want jij hebt dus ook mijn deck altijd onder controle. Zeker bij Arkham, waar wat dus coöperatief is. Stel jij mijn deck samen en ik wil het gewoon spelen. Dus dat is echt top.
Op nummertje 5 staat een spel waarbij je bijna verbaasd bent dat het uit de vorige eeuw komt.
Ja.
Namelijk Schotten Totten.
Ja, Reinekniezjaatje toch?
Reinekniezjaatje inderdaad.
Is en... inmiddels ook al een deel 2.
Ja, en nou er zijn heel veel nieuwe versies ook. Ja. Als in ook heel veel nieuwe edities gekomen. Maar Schotten Totten draait om het hebben van de hoogste kracht, zeg maar.
Dat is twee spelers
rondom zo'n battle line. Ja. Dus er ligt een lijn in het midden. Je gaat aan beide kanten kaarten spelen. En je wil daar eigenlijk winnen van de andere kant.
Ja, want het is een tweespelerspel.
Tweespelerspel, dat is het,
ja, precies.
Ik
denk dat er inmiddels zijn er heel veel van dat soort spellen.
Rift Force heb je bijvoorbeeld.
Ja, maar toen Schotten Totten uit... het is echt een struikelaar als je hem te vaak zegt. Maar toen Schotten Totten uitkwam, was dat wel een van de eerdere. Dus toen was het echt nog origineel. En ik moet zeggen, het zit ook echt heel goed in elkaar.
Eens,
ik vind dat soort spellen leuk voor af en toe. Maar het zit goed in elkaar.
Op nummertje 4 staat Tikal. En dat is...
Is even graven.
Ja, dat is een kramer, een kiesvink.
Ja, dat weet ik. Ik weet ook hoe de voorkant eruit ziet. Maar hoe ging die nou precies?
Is onderdeel van de trilogie, waar ook Cusco onder andere in zit. En wat je gaat doen, is tegels ga je op een bord plaatsen. En het kan nu zijn dat ik een Marieke Five Tribes doe... en dat ik compleet verkeerde dingen uit ga leggen.
Kijk of je hetzelfde gaat zeggen als wat ik zou willen zeggen.
Maar volgens mij ga je tempels maken op dat bord. Ja. En je gaat jouw eigen gebied uitbreiden... door middel van het plaatsen van tegels. En je wil in tempels wil je volgens mij in meerdere hebben aan fiches, zodat je die tempel kan gaan scoren.
Nou, zoek dat laatste, dat weet ik even niet.
Even
je haal hem ook niet door de war met Tayuto.
Ja, heb je ook nog. Ja.
Maar ik dacht ook dat dit het was.
Nou, hier, bijna feitelijk.
What could go wrong?
Nummertje 3, 2 en 1, daar weten we meer over te vertellen. Nummer 3 hebben we het vaak over dat het een spel is wat echt overeind blijft, ondanks dat het uit jaren 80 komt. En dat is Scotland Yard.
Scotland Yard is misschien wel iets wat jij op je 9 al gespeeld had.
Dat denk ik wel. Ja, en iedereen kent dit wel. Ik bedoel, je hebt ook bijvoorbeeld...
niet iedereen hoor. Want laatst had ik nog met iemand een gesprek. Oh, die zei, ik weet niet wat het is.
Nou, het idee is dat je Mr. of Mrs. X hebt en die heeft een klep op en die moet proberen weg te komen van alle andere spelers. Ja. Dus het is een one versus many. Iedereen kan vervoersmiddelen nemen, dus zowel de normale spelers als Mr. of Mrs. X. Maar degene die X speelt, die kan daarnaast ook de vervoersmiddelen gesloten spelen.
Ja.
En mensen weten niet waar die is.
Ja, en het is dus wat je voor je ziet, is een hele grote plattegrond met allemaal stippen, met cijfers erop. En de vraag is, op welk cijfer is X?
Ja.
En je gaat dus reizen. Dus, ja, het is echt one versus many. Dus X kan wel sneller reizen.
Ja.
Want zeker aan het begin, anders is het natuurlijk heel makkelijk. Want als je met een groep bent en je hoeft maar één stipje te kiezen, dan is dat natuurlijk veel te makkelijk. Dus waarschijnlijk aan het begin trekt diegene even een sprintje. En dan gaan jullie hopelijk de goede hoek op erachteraan of je splitst op. En dan gaan er ook minder snelle stappen gezet worden. Dus er is volgens mij een trein, een taxi en een bus mm-hmm. in de originele. En afhankelijk van welk vervoersmiddel je neemt, kun je dus met grappenstreden vooruit.
Grappenstreden?
Nee,
inderdaad.
Dit was, ja. Grappenstreden.
Wat je vervolgens ook hebt als Mr. X, is wat er leuk is dat je op een gegeven moment moet je laten zien waar je bent. En ja. dan begint de echte strijd pas los ja. te barsten. Dus dan kan iedereen zien van, oké, X neemt op dit moment de bus. Ah, dus dan kan hij alleen de gele lijnen gevolgd hebben.
Dus kan hij daar zijn.
Of daar, ja, inderdaad. En daardoor wordt het echt een tactisch steekspel. Dus ja. Scotland Yard is echt altijd spannend.
Als je een beetje bang bent voor het overeind blijven van Scotland Yard, dat mm-hmm. zou kunnen, dan kun je bijvoorbeeld Whitechapel spelen.
Ja, lijkt er erg op.
Als je dan denkt, ik wil nog graag iets moderners uitgebreid als een epicers, ga dan eens kijken naar Mind MGMT.
Ja.
Want toppen. Dat is een epische variant eigenlijk van hetzelfde idee. De one versus many wegvluchten, maar dan episch.
En je hebt ook Treasure Island, dat is ook wel leuk. Ja. Daar gaat het meer over het met een soort passer moet je werken.
Ja.
Het afstrepen van gebieden en dan wil je niet, of juist eigenlijk wel, dat degene die je zoekt
ja.
in die passer cirkel valt. Ja. Nou ja,
ik denk dat ik Mind MGMT de beste vind.
Ja, dat is wel echt het beste spel.
Maar goed, Scotland Yard.
Blijft leuk.
Ja, precies.
Op nummertje 2 staat Weerwolven.
Nou, hebben we het al extra
over gehad. En op nummertje 2.1, die ben ik namelijk vergeten, bedenk ik mij nu, staat Sherlock Holmes Consulting Detective.
Oh.
We hebben het al eerder genoemd in spellen die overeind blijven.
Die had eigenlijk op nul moeten staan.
Eigenlijk als hij op nul moet staan.
Want het is een spel wat recent uitkomt. Alleen de allereerste versie kwam uit in
de jaren 80.
Ja.
Ja.
Dat is de bruine versie. Thames Murders and Other Cases.
Zeiden ze mooi in koor.
Inmiddels is hij denk ik wel herschreven. Want als je hem leest, dan is het niet meer jaren 80 stilo. Was ook niet het origineel echt uit 1800 of zo?
Nee, volgens mij niet. Nee, de originele Sherlock Holmes dingen wel, maar deze niet. Volgens mij komt de eerste uit
misschien
de jaren 80.
Misschien dat hij daar dan op gebaseerd was.
Maar wel een mooie quote van je. Ja, klopt geen onvan, maar leuke quote.
Anyhow, ontzettend gaaf. En inmiddels zijn er 4 delen. En ja, dat.
Top. Nummertje 1 is Acquire. Hebben we het ook al eerder over gehad in spellen die ouder zijn maar overeind blijven. Zou kunnen. Acquire is een spel waarin je gaat hotels neerzetten. En bijvoorbeeld charter is het op gebaseerd.
Ja, precies.
Dus je gaat kaarten spelen. En op het moment dat je een kaart speelt, is dat bijvoorbeeld A2. En dat betekent dat je een hotel mag plaatsen op A2.
Ja.
En als er dingen samenkomen, oftewel op A3 stond ook al een blokje, dan wordt dat samen één hotel.
Ja, dan fuseert het.
En wat je wil, is je wil eigenlijk zoveel mogelijk aandelen in zo groot mogelijk hotels. Want op het moment dat die of fuseren met iets anders, of aan het einde van het spel kun je omwisselen voor geld. En hoe groter het hotel, hoe meer een aandeel waard is en degene met het meeste geld wint.
En het grappige is, want dit hele spel heeft wel een mooi verhaal. En hij is echt verrassend leuk. Want ik dacht, oh ja, dat is weer prima. Maar wij hebben hem echt toen meerdere keren achter elkaar gespeeld. Ik vond hem echt heel leuk. Dit is volgens mij in de jaren 60 bedacht. En het is een spel van Sid Sexton. En Sid Sexton is misschien een naam die een vage bel doet rinkelen. Dat was echt een epischheid eigenlijk in de bordspelwereld. Hij is helaas niet meer onder ons. Hij heeft geloof ik de allergrootste bordspelcollectie van de wereld gehad.
Had hij, inderdaad.
Want die is inmiddels opgesplitst en verkocht aan liefhebbers en dergelijke. Maar hij heeft ook heel veel spellen zelf gemaakt, waaronder dus Acquire. En dit is weer opnieuw uitgegeven, maar eigenlijk volgens mij bijna één op één hetzelfde gebleven.
Het is wel hetzelfde gebleven,
van die versie. En ik vond het echt heel leuk.
Ja, wat ik zo indrukwekkend vind aan Sid Sexton, zo'n spel, is dat het dus 60 jaar na dato, als het opnieuw uitgegeven wordt, hebben ze inderdaad wat dingen aangepast voor een variant die je kan spelen.
Ja.
Maar als je die variant niet speelt, en we speelden ook
en
niet
looks,
de variant.
Denk ik ook.
De looks misschien ook wat. Maar hoe kan het nou dat er dus echt iets overeind blijft 60 jaar als je ziet hoeveel ontwikkelingen de bordspelwereld ondertussen gehad heeft. Want de opkomst van de Eurogame komt pas 30 jaar later met Catan.
Ja.
En als je ziet, dingen als Legacy spellen komen 50 jaar later. Maar ondanks al die nieuwe dingen die toegevoegd zijn, bleef het nog steeds overeind.
En natuurlijk zijn er spellen op gebaseerd. Je noemde net al bijvoorbeeld Chartered. Heeft een deel van dit hele idee meegenomen waarbij je... En die gaan trouwens ook met een remake komen van Chartered. Dus misschien dat... Ik neem aan dat dat er dan ook weer op gebaseerd is. Toch vind ik hem in de simpelheid dat er A, niet veel vergelijkbare spellen zijn die leuker zijn, of eigenlijk geen. En dat hij juist in zijn simpelheid overeind blijft. Want Chartered vond ik ook heel leuk, maar die, dat is veel uitgebreider.
Ja.
Ik vond dit echt een heel goed puzzelend spel, wat je snel speelt en wat echt... Ja, ik vond het echt heel leuk.
Helemaal mee eens. Dus Acquire staat daar op 1. En dan rekenen even Sherlock Holmes Consulting Detective niet mee.
Ja, die staat op 0.
Zeker.
Dit trucje hebben we al vaker gedaan.
Moeten. Gaan we door naar een luisteraarsvraag met een luisteraarsvraag die wij kregen van René. René, die vraagt, kunnen jullie eens uitleggen hoe de voorraadstatus van spellen op de webshop werkt? Wat betekent in nabestelling precies? En klopt het dat ik soms bij net nieuwe spellen al uitverkocht zie staan? Zijn ze dan echt uitverkocht of gewoon nog niet op voorraad? Als soort van beginnende bordgamer lijkt het mij sowieso interessant om iets meer over jullie bestel- en voorraadsysteem te weten.
Ik vond het wel een prachtige vraag.
Ik vind het een hele specifieke vraag.
Ik denk dat de helft van de luisteraars denkt, ja, dit interesseert me echt geen klooi.
En ik ga door naar Catan. Ja.
Dan zou ik toch willen zeggen, klik even in de hoofdstukken op de
outro. Ja, dat is interessant.
Want dat
voor
wordt
sommigen
echt even genieten.
Maar ik vind het wel een leuke vraag.
Ik vind het een hele leuke vraag. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, als ik René was, zou ik het ook interessant vinden. Maar gewoon omdat ik ook gewoon dat hele bedrijfsleven interessant vind. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die denken, dit is helemaal niet. Maar dat geeft niet, we gaan gewoon René's vraag beantwoorden.
Nou, laten we eens even beginnen. Wat betekent in nabestelling? Nou, als er in nabestelling staat, dan betekent het dat het product wel beschikbaar is bij de leverancier, maar dat we het niet in ons magazijn hebben liggen.
Ja.
Dus de voorraad is nul of zelfs negatief als mensen hem al besteld hebben. En op het moment dat je hem bestelt, staat er levertijd 2 tot 10 dagen. En dat betekent dat wij dat aantal en eventueel wat meer, zodat we hem weer op voorraad hebben, gaan bestellen bij de leverancier. En als hij dan binnenkomt, dan verzenden we de bestellingen met de nabestelling.
Maar waarom is dan niet alles op nabestelbaar?
Nou, niet alles is op nabestelbaar, omdat de bordspelwereld, net als de boekenwereld, een beetje werkt met drukken. Dus op het moment dat een druk is uitverkocht, kan het zomaar zijn dat het jaren duurt voordat hij weer gedrukt wordt, of helemaal niet. Dus dan kan het zomaar zijn dat als iemand een nabestelling plaatst van een spel dat op dit moment niet op voorraad is bij de leverancier, dat het jaren zou duren voordat we hem kunnen verzenden. Ja, en dat kunnen we niet bijhouden, want dan kan het zomaar zijn dat we je bestellingen vergeten. Dan heb je wel betaald en dan krijg je niks, dus dat willen we niet.
Nee, precies. Dus nabestellingen zijn eigenlijk vrij weinig producten. Dat zijn bijvoorbeeld spellen die net gereleased zijn, waarvan we er veel binnen hebben gekregen, maar die ook door de hype alweer snel weg zijn. Dan denken we, oh ja, er is alweer een nieuwe levering onderweg. We zetten hem wel even op nabestelbaar, dan kunnen mensen hem toch bestellen. En als ze binnen zijn, dan sluizen we het in één keer door.
Ja, doen we zo min mogelijk het liefst, omdat het voor verwarring zou kunnen zorgen.
En ook voor overzicht bij onszelf.
Ja, ook voor overzicht bij onszelf. Maar als je het hebt over een spel wat nu bijvoorbeeld nabestelling zou kunnen staan. Bijvoorbeeld Aqua is zo'n spel wat heel populair is en telkens direct weer weg omdat het nieuw is. Dus dat zou in principe zo'n spel kunnen zijn.
En wat is dan het verschil tussen nabestelling en pre-order?
Nou, bij een pre-order, daar hebben we echt een aantal voorbesteld bij de leverancier of bij een Kickstarter campagne bijvoorbeeld. En dan is de pre-order, staat er ook duidelijk een datum aangegeven, dan is het niet 2 tot 10 dagen levertijd.
Nee.
Maar in het geval van Bartwood Grove, je ziet het spel waarschijnlijk over 20 jaar.
Nee, maar neem dan bijvoorbeeld Wormspell als voorbeeld.
Ja.
De huidige pre-order, of eigenlijk die was gisteren binnen.
Wat we dan hebben is een heleboel besteld bij de leverancier, in dit geval 100. Dus we wisten, oké, we kunnen de 100 door middel van de pre-order verkopen. Dat komt op een vaste datum binnen als er geen vertraging is. En als dat op is, dan gaan we door voor de pre-order van de tweede druk. En dat is nu dus ook gaande.
Ja, want Wormspan vloog eruit. Dus dat is dat. Even kijken. Dan nieuwe spellen staan op uitverkocht. How can that?
Nou, dat komt omdat eigenlijk alles wat niet op voorraad is, krijgt de status uitverkocht.
Ja.
Dus ook als ik nieuw iets toevoeg.
En optimistisch als ik ben, heb ik er tijdelijk uitverkocht van gemaakt.
Ja, klopt.
Omdat we anders, dat was omdat we heel veel vragen kregen over waar komt het dan ooit nog terug. Kijk, dat heeft de status tijdelijk uitverkocht eigenlijk niet opgelost, maar goed.
Ja, en dat, in principe houden we ook wel echt bij dat de spellen die op onze webshop staan, dat voor zover wij weten, dat ze waarschijnlijk terugkomen. Dat soms gebeurt dat ze niet.
Als we weten dat ze niet meer komen, dan halen ze natuurlijk van de site af.
Ja, precies. Dus dat, daarom zijn er ook afgelopen maanden echt honderden spellen verdwenen, omdat die gewoon weg zijn bij de leverancier. Ja. Maar dat betekent dus dat kan er dus voor zorgen dat als iets toegevoegd en dus eigenlijk heel nieuw is, maar er nog niet is, dat die daar er toch op uitverkocht staat.
Ja, ik denk dat deze vraag komt door de nieuwsbrief en dit gaat waarschijnlijk nog wel aangepast worden. Maar momenteel is het zo dat de nieuwsbrief, de producten automatisch in de nieuwsbrief komen. En dat komt omdat hij kijkt dan naar wat wij nieuw hebben toegevoegd. Maar wij zijn van die nerds die nieuwe spellen echt direct toevoegen aan de site als ze aangekondigd zijn. Dus ook als ze er nog niet zijn. Juist dan, want dan kun je je mailadres achterlaten. Dan krijg je een voorraadupdate op het moment dat ze binnenkomen. Dan kunnen mensen kijken wat er aankomt, wat er verwacht wordt. Dat vinden wij allemaal heel leuk en interessant. Maar dat resulteert er dus in dat er heel veel spellen nieuw op de site binnenkomen die niet op voorraad zijn. En dat is een beetje raar misschien in vergelijking met andere winkels die spellen pas toevoegen op het moment dat ze daadwerkelijk binnen zijn. Maar wij vinden dat niet leuk, want wij vinden het juist leuk dat je door die verwachte spellen kunt bladeren om te kijken wat er allemaal aan gaat komen. Dat betekent dus dat als ze nieuw zijn en ze zijn uitverkocht, ze 9 van de 10 keer er nog niet zijn.
Nee.
Dus dat was een tweede vraag. Kun je nog wat meer vertellen over ons bestel- en voorraadsysteem? Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, ik zou daar uren over kunnen praten.
Ja,
moet
dat snap
ik. Zijn.
Maar
dat
dan
zal
maar
ik
niet.
Niet doen.
Nee, doe dat maar niet.
Wat misschien interessant is, is op welke manier wordt onze voorraad beheerd? Want we hebben daar in het verleden een beetje mee zitten stoeien. Maar het gaat nu op de volgende manier, dat als je iets in de webshop bestelt, dan zit er een koppeling tussen onze webshop en ons administratiesysteem.
Dit wordt heel technisch.
Ja, heel technisch. Ja, maar dus eigenlijk houdt ons administratiesysteem houdt de voorraad bij.
Ja.
Dus de bestellingen worden doorgeschoten en vervolgens staat daar bijvoorbeeld in, we hebben nog 2 op voorraad van Wingspan.
Ja.
En dat is dus ook wat de voorraad bijhoudt. Dus zeg maar exact heet dat, is het administratiesysteem. Dat is leidend en kloppend en daar passen we alles in aan als er bijvoorbeeld ergens een foutje zit of zo.
Ja, precies. Maar het bestellen bijvoorbeeld, wat wij eigenlijk doen, is dat jij bestelt iedere week, iedere maandag vaak, bij de grootste leveranciers. Dus dat zijn 99 Games, White Goblin Games, Asmodee. Afhankelijk van het seizoen, Geronimo Games, Boosterbox. Alle grote leveranciers, Blackfire, mis ik er dan nog een paar.
Je bent een mogelijkheid.
Daar bestel je iedere week.
Ja.
Dus daar, en wat Geert dan doet, is die laat het systeem. Überhaupt zit jij de hele dag op die sites om te kijken of er iets nieuws op komt.
Klopt.
Dat is echt een beetje triest bijna, maar wel heel erg goed van je.
Ziekelijk, maar
ja, zeker ziekelijk, maar
makkelijk.
Wel goed. Maar wat jij dan doet, is je laat eigenlijk alle spellen in van die leverancier. En dan ga je kijken, wat is er uitverkocht of wat is er te laag op voorraad naar mijn zin. En dan bestel je dat bij. En dat komt dan afhankelijk van bij welke leverancier je bestelt. Want sommige zijn heel snel en sommige zijn tergend langzaam.
Asmodee weet het van zichzelf voor.
Nee, dus die bedoelde ik niet.
Het kan nog erger, inderdaad. Ja.
Die bedoelde ik zeker niet.
Okay.
Maar dan komt het in de loop van de week binnen. En dan pakken wij het uit. En dan checken we of het klopt. En dat klopt 9 van de 10 keer wel, maar 10 de 10 keer niet. En dan moet je even aanpassen wat je daadwerkelijk binnen hebt gekregen. En dat wordt dan toegevoegd en dan sluit je dat weer door naar de website. Maar er zijn natuurlijk ook nog kleinere leveranciers. En daarbij is het meer, daar houden we het gewoon een beetje in de gaten. Nou, bijvoorbeeld een Oranje zal overwinnen. Dat is een spel wat we bij Marcel inkopen. Maar dat is dan alleen dat spel en de uitbreiding. Nee, sorry. En nog de stilte.
De stilte, ja.
Maar dan hou ik eigenlijk een beetje in de gaten als ik in een magazijn loop en ik denk, hey, deze is op en dit is een leverancier waar Geert niet veel bestelt. Dan zeg ik, joh, we moeten even bij Marcel bestellen, want de stilt en Oranje zal overwinnen is laag voorraad of op. En dan moeten we daar even bestellen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk hoe we dat doen.
Nou, precies, René. Hopelijk heb je een antwoord op de vraag gekregen. Dit was in ieder geval de podcast voor deze week. We zijn dus over 2 weken gewoon weer terug met een gloedje nieuwe podcast. In ieder geval bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.
Lieve groetjes! Je hebt het spel Pronken met Andermans Veren. Dat is precies wat wij nu gaan doen.
Ja, wij gaan namelijk. Okay. We hebben iets nieuws.
Ja.
Het is een, iets wat we voorbij laten komen. Tenminste, als jullie ons daarbij helpen.
Ja, want het is iets wat we absoluut niet alleen kunnen.
Nee, het gaat namelijk. Het thema heet, of de rubriek heet, de anonieme bordspelspeler.
Ja, precies. En daarin vertellen wij blunders.
Ja.
Het moeten denk ik wel blunders zijn.
En dan niet van onszelf.
Nee.
Maar van jullie.
Want wij zijn wel zo gek dat we onze blunders niet anoniem vertellen.
Zeker niet.
Maar als je iets hebt meegemaakt en je denkt, het hoeft niet per se borstspel gerelateerd te zijn hoor. Dit is echt het... Nou, iedereen heeft wel eens een blunder gemaakt waarvan die echt denkt, nou dit is een verhaal wat ik graag vertel op verjaardagen. Maar dan moet ik misschien wel eerst 4 biertjes gaan, anders durf ik het niet eens te vertellen. Die verhalen, die willen wij dus graag anoniem delen. Dus niemand kan het herleiden naar jou.
Nee.
En dit is zo ontstaan, omdat wij gisteren echt een fantastisch verhaal binnenkregen van een vriendin van ons. En we gaan niet zeggen wie het is.
Nee.
Het is wel een bordspelspeler, dus Loes is het niet. Nee. Want anders, je moet wel bordspellen spelen. Anders hoor je niet bij de anonieme bordspelspeler.
Loes valt af.
Loes valt af, maar een andere vriendin. En we gaan anoniem haar verhaal delen. Maar ik heb hier zo hard om gelachen dat ik echt dacht, ja, zij heeft geen podcast. En dus gaat dit verhaal nooit de wereld in. Toen dacht ik, dit kan niet.
Dit verhaal moet
openlijk gedeeld worden. Dus we gaan het gewoon, we hebben toestemming gevraagd, namens haar delen. Maar goed, dit is mooi samengekomen met Geert's nieuwe hobby.
Ja, precies. Want ik dacht, we hebben een intro nodig. Nieuwe rubriek, nieuw intro.
Precies.
En het fijne is dat we dit keer ook gebruik kunnen maken van de muziek die de AI maakt.
Precies.
En beelden, mocht je dit op YouTube kijken. Dus laten we even gaan luisteren naar de intro van de bordspelblunder.
Oké, de bordspelblunder dus. Oké, ik ga nu anoniem het verhaal vertellen van iemand anders, maar wat mij betreft echt in de wereld gegooid moet worden. Oké, daar gaan we. Zit iedereen stevig? Even wat achtergrondinformatie die nodig is om dit verhaal te begrijpen. Zij, en ik ga het nu even vertellen als zijnde ik, maar ik ben dus niet ik, maar ik is die vriendin.
Goeie.
Ze zei, ik wilde graag de beste schoondochter ooit zijn. Dus ik wil dan namens mijn dochter een cadeau kopen voor mijn schoonmoeder voor haar verjaardag. So far, so good.
Super lief.
Super lief. Ze zei al, toen het zo begon, dacht ik al, oh, dit wordt mooi, dit wordt mooi. Oké. Dus ik ging gisteren naar de stad met mijn dochter. Dochter krijsen in de auto. Dochter krijsen in het gemeentehuis. Dochter krijsen in de stad. Ik naar de boekwinkel, want ik dacht, dat is leuk voor mijn schoonmoeder. Een paar voorleesboekjes die ze dan kan lezen met mijn dochter. Dochter krijsen in de boekwinkel, dus ik vraag personeel om hulp. Ik snap dit, hè, want ik heb nog geen kinderen, maar ik kan me dit helemaal voorstellen. Zij heeft gedacht, oh, wat een ellende dit. Ik denk, ik ga even een leuke cadeautje kopen. Krijsen. Weet je wat ik doe? Ik vraag om hulp, dan komt het goed. Daar kwam het niet. Dus zij heeft personeel om hulp gevraagd. Die personeelsleden die kwamen terug met 2 boekjes. Zij ziet de voorkant van die boekjes en zij denkt, dikke prima, hier gaan we voor. Dus ze zegt, inpakken die zooi en ermee weer naar huis. Nou, gisteren was dus die verjaardag. Zij heeft die boekjes gegeven aan haar schoonmoeder. Schoonmoeder, denk ik, helemaal blij. La 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 la, leuke cadeaus. Zij gaat weer naar huis. Stuurt haar schoonzusje dus, terwijl ze al thuis is.
Ja, ja, ja.
Foto's. En toen zei, toen zei ze, let op, dit kan al schokkend worden ervaren.
En het leuke is dus dat ze dit gegeven heeft aan een oma van haar dochter.
Ja, ja, ja. En de
en het boekje, ja.
Je moet eerst even de titel zeggen.
Oh, ja.
Als je de titel alleen zou zien en je kijkt niet goed naar de voorkant, want je krijgt het kind op je arm, dan denk je, prima, inpakken deze handel.
Het boekje heet Lieve Oma Pluis. Dus je denkt, nou, dat
het is
perfect.
Een boekje van Nijntje.
Is voor oma, dus dat is allemaal super. Het nadeel is, oma Pluis in het boekje is zojuist overleden.
Oma Pluis. Is niet meer onder ons.
Nee.
Ik zal niet het Nijntje boekje voorlezen, want ze heeft al foto's van de inhoud gestuurd, maar dat is wel echt heftig. Maar dit hele boekje gaat dus over het feit dat oma Pluis is overleden en dat Nijntje haar begraven.
Ja, en het is heel goed dat die boekjes er zijn, want rouwverwerking is belangrijk.
Ja, want dat
maar je geeft niet aan de oma een boekje over een overleden oma.
Ja, precies. Normaal. Fijn dat je jarig bent.
Ja, dat was de laatste keer.
Ja, precies. Oh, ik moest hier zo hard om lachen. Maar als je naar de voorkant kijkt, dit is een Nijntje-boek. Dat is natuurlijk een beetje grafisch geïllustreerd.
Yeah.
En het is natuurlijk ook zo, je gaat niet een superduidelijk foto van de dood in een boekwinkel op een boek drukken. Dus wat je ziet is Nijntje van de achterkant, lieve oma Pluis. En je ziet, als je een beetje beter kijkt en de mogelijkheid hebt om het te zien, dat er een grafsteen op staat. Maar als je dat in een vluchtig ziet, dan zie je niet dat dat een grafsteen is. Oh, ik zie het dus helemaal voor zich dat zij dus met haar goede gedrag helemaal hier lief over naar heeft de dag voor de schoonmoeder. Speciaal naar de boekwinkel. Met haar krijsende kind. In paniek. Oh, ik kon me zo inleven. Maar prachtig. Ik moest ook zo hard lachen hierom.
Dat doet dus natuurlijk denken aan de XL-condoliansenkaart van Marieke.
Ja, ja,
daar moet
ja,
je direct
was
in
XL,
één
was
adem
XXL.
Aan denken.
Ja, maar, ja dus, daar werd ook naar gerefereerd. Ja.
Wat wij graag willen van jullie is dus plunders jullie meegemaakt hebben. Want we hebben een mooie intro gemaakt. Die gaan we niet maar één keer gebruiken.
Nee, want er zit veel tijd in.
Dus we willen heel graag van jullie die verhalen in de mail. Dat kan via Facebook, kan via Instagram. Stuur ze door.
Ja, precies. En ik hoop dat jullie hier net zoveel genoten hebben als wij. Want wij, ja, je kon ons eigenlijk opvegen. Ja.
Goed, nog heel kort even. Wat zijn onze paasplannen? Want Pasen komt eraan. Wat gaan we doen?
Nou, spelletjes denk ik. Mijn ouders komen brunchen.
En het is 1 april natuurlijk komend weekend. Heb je nog iets gepland?
Nee, ik doe niet een... Nee.
Ik doe 999 Games DBL in april, grappen. Ja. En kijk, het valt mij op. Ik merk
nou, dat denken
ik...
we, hè? Ja, dat is nog niet bewezen natuurlijk.
Maar ik denk dat ik over 1 april grappen heen gegroeid ben. Want bij 999 Games was het grapje... Hé, al deze spellen krijgen een drakenvariant. En de grap was dus... Oh nee, toch niet!
Denken we. Maar ja. En dat is best stom, want Simlo Draak had ik oprecht gewild.
Dat had ik ook heel leuk
gevonden. Oké, dat overheen gegroeid zijn, dat snap ik. Ik weet nog heel goed het moment waarop ik over 1 april grappen heen gegroeid ben.
Wat dan?
Wat is de allerergste 1 april grap die jij hebt uitgehaald of die met jou uitgehaald is?
Ik kan me niet eens herinneren. Volgens mij ben ik heel braaf geweest met 1 april. Wat is jouw moment dan?
Nou, die heb ik niet gedaan.
Wat dan?
Dat is mij natuurlijk overkomen.
Tuurlijk.
Nou kijk, ik heb dus net al omschreven hoe mijn jeugd eruit zag. Ik heb trouwens ook een hele fijne jeugd gehad. Laat ik dat even vooropstellen.
Behalve een keer op 1 april, zo te horen.
Behalve een keer op 1 april, want toen werd ik echt keihard genaaid door mijn ouders. Ik ga het maar gewoon even bij zeggen.
Ja,
dat was, ik was echt zo boos.
Wat hebben ze hier wijs
gemaakt? Oké, ik zat geloof ik in groep 7, zoiets was het. En als je mij kent, dan weet je dat ik heb soms wat moeite met op tijd komen.
Ja.
Als wij op tijd komen, is dat eigenlijk gewoon te danken aan Geert.
Sowieso.
Die gewoon vanaf eigenlijk een kwartier van tevoren begint te roepen tegen mij hoe lang ik nog heb en dat ik op moet schieten.
Het is een feitenregen tot nu toe, vertel.
Ja, precies. Dat zat er toen al in. Dus wat er vaak gebeurde is dat ik op het... En ik kom eigenlijk altijd wel op tijd, maar dan wel... net op tijd. En dit is een verschrikkelijk eigenschap. Ik vind echt dat ik er wat aan moet doen. Maar het lukt me gewoon oprecht niet. Dit is gewoon een fout in mij. Ik doe echt ontzettend mijn best, maar ik kan het gewoon niet.
Gaan we terug naar 1 april 2002.
Ja, oké. Dus ik kwam altijd net op tijd / net te laat in het hoofd van mijn ouders op school.
Ja.
En mijn ouders die waren het zo zat om dus de Geert uit te hangen en de hele tijd te zeggen, misschien Marieke schiet eens op, ik smeer je brood wel, hier heb je je brood, schiet eens op, schiet eens op, schiet eens op.
Ik snap dat.
Dat ze op 1 april dachten, we draaien die klok een uur terug.
Oh, dus, leuk.
Ja, fantastisch. Ze hebben het wel goed meegespeeld, moet ik zeggen, want als ik er maar eentje beneden was geweest een uur van te vroeg, dan was het opgevallen.
Ja.
Dus zij zijn ook een uur eerder opgestaan.
Leuk.
Mijn broertje ook een uur eerder opgestaan. Hebben het gewoon gespeeld. Lalalala. Ik op de fiets in school was wederom te laat. Fietsen. Kom aan. Leeg. Leeg schoolplein, lege school, ja. Niemand te bekennen. Maar ik ben dus ook weer zo'n braaf iemand die dan totaal niet door heeft wat er aan de hand is. Dus ik was echt een beetje paniek. Ik dacht echt, de apocalypse is gaande, school is gestopt, er is een... wat is hier gebeurd? Dus ik weet echt nog dat ik echt als een verloren ziel daar heb rondgelopen en gewoon ook echt de school in ben gegaan geprobeerd en aan mensen gevraagd heb wat er aan de hand was. En het heeft verrassend lang geduurd voordat ik erachter kwam dat het dus een uur vroeger was dan dat er daadwerkelijk op mijn horloge stond.
Ja, leuk. Ik vind het een goede grap.
Ja, dat dacht ik al.
Ja, ik
nou, je kan er nog even naar refereren als we met de brunch langskomen dat je het vond genieten. Ik was echt boos. Ik ben daarna echt naar huis gefietst. Mijn ouders hadden schrik van hun leven. Ik kon er op dat moment niet van inzien.
Nu wel?
Nu wel. Ja, okay, nu vind ik het al.
Mensen, dit was hem weer. Over 2 weken zijn we terug met een gloedje nieuwe podcast. In ieder geval bedankt voor het kijken en luisteren naar deze. En heel graag tot de volgende. Lieve groetjes.
Lieve groetjes.